Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, vers 32. We gaan een gedeelte lezen uit de Hebreeënbrief. We beginnen in hoofdstuk 10, vers 38 en lezen door tot hoofdstuk 11, vers 6. Hebreeën 10, vers 38 tot 11, vers 6. Daarna zingen wij Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunne paan, God kroont met vree het einde zijne knechten. En wat er verder volgt, daarna belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken en verderven, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof staan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Tot zover de schriftlezing. Vervolgen wij met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Met de hulp van de Heere willen wij de komende tijd als het ware Hebreeën 11 gaan doorwandelen. En vanavond wil ik een begin maken met de eerste drie versen van Hebreeën 11. En dan lezen wij het woord van God. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, wat is dat toch steeds weer een les? Niet zien en toch geloven in het leven van degene die het ware zaligmakende geloof hebben ontvangen. En Heere, wat is het dan een wonder dat u vanuit uw woord ook onderwijs wil geven over dat geloofsleven. En Heere, daar mogen we dan deze avond een begin mee maken in afhankelijkheid van u. En daarom bidden wij voor alle dingen of u vanavond in ons midden wil zijn. En uw knecht wil geven wat nodig is om dit woord aan de gemeente en allen die samen zijn gekomen te mogen uitleggen en verklaren. En zou u dan zelf ook voor de toepassing willen zorgen en dat het woord verder mag komen dan de oren. Ja, dat u harten wilt openen om daar het woord te brengen en toe te passen. En Heere, dan kent u ons. Want u bent die alwetende God, waarvan de dichter gezongen heeft, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Ja, Heere, gij kent en gij doorgrondt ons, gij kent ons zitten en ons staan en wat wij willen denken, zelfs van verre, u weet onze gedachten. En Heere, dan kent u ook ons hart. En dan weet u, Heere, of wij door genade dat ware zaligmakende geloof hebben ontvangen. Toen u dat grote wonder van de wedergeboorte werkte, en sommigen kunnen dat moment aanwijzen, anderen weer niet, maar de vrucht van de wedergeboorte komt openbaar in geloof en bekering. En Heere, wat een wonder als we het zaligmakende geloof hebben mogen ontvangen, waardoor wij het woord zo anders begonnen te verstaan en het woord zo anders tot ons kwam, ook onder de prediking van het woord. Waar het dikwijls langs ons heen ging, ging het door ons heen, ontdekkende woorden en vertroostende woorden. En we hebben het verstaan, als we dat ware zaligmakende geloof hebben ontvangen. Datgene wat u spreekt tot het hart, dat is waarheid, dat wordt ervaren en dat is altijd nog de schriftuurlijke bevinding. Ervaren dat het woord van u waar is. En Heere, dan gaat het om dingen die we niet letterlijk zien, maar die er wel zijn. Ziende de onzienlijke, geloven terwijl we niet hebben gezien. En Heere, dat is een hele les, steeds weer opnieuw. Want de Thomas-gestalte kan steeds weer bovenkomen. Als ik dit, als ik dat, dan. Maar u hebt het gezegd, zalig degene die niet zien en nochtans geloven. Het is zo'n wonderlijk werk, Heere, wat u doet in het hart van een zondaar. En u kent degene die dat ware zaligmakende geloof hebben ontvangen, al is dat aan schommelingen onderhevig. Al kan het soms heel zwak worden en heel klein, al kan het zelfs soms voor onze waarneming verdwenen zijn, dat er zoveel duisternissen over ons hart ligt, dat we niet meer weten te geloven zoals het moet. En dat we niet anders meer kunnen zeggen, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. En misschien zijn er wel vanavond in ons midden, bij wie het zo is. Heere, maar u zult toch nooit laten varen wat uw hand begon. Wilt u dan versterken wat u zelf hebt gewerkt? Ook al zijn we misschien vanavond in de strijd van het geloof, omdat er zoveel dingen op ons afkomen. Heere, zou u ten ogenblik van ons weg willen nemen en de duivel op een afstand willen houden? En wilt u dan met de olie des geestes komen om dat zwakke, dat aangevochten geloof eens te versterken? En dat het vanavond zo mag zijn dat we getuigenis bekomen, zoals die ouden waar we vanavond over zullen horen. En wat dat dan ook wil zeggen, dat u het zelf nog eens wil bevestigen, dat u zelf nog eens terugkomt op uw eigen werk en het geloof wil geven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar Heer, u kent ook diegenen die dat ware zaligmakende geloof niet bezitten. bij wie het hart nog gesloten is, waar het leven niet is. Heere, zoudt u dan vanavond willen komen? U hebt toch zo weinig nodig om een zondaar neer te vellen op het slagveld van vrije genade. Ja, Heer, u zou één woord kunnen gebruiken om een zondaar van dood levend te maken en dat ware zaligmakende geloof te schenken. Heere, zoudt u het uit genade willen doen? Nee, het gaat niet om ons, maar het gaat toch om uw eer. Heere, geef dat ons hart daarmee vervuld mag zijn, met uw eer. Want in de veelheid van uw onderdanen ligt uw heerlijkheid, uw eer opgesloten. En Heere, u bent nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. En u wilt nog komen tot zondaren, om zondaren zalig te maken. En daar gebruikt u de prediking van het woord voor. En wat is het dan een wonder dat we zo midden in de week, in het rumoer van de wereld, in het rumoer van de stad, en ook uit het rumoer van ons dagelijks leven, hier in de stilte mogen zijn. De werkplaats van de Heilige Geest, waar het woord klinken mag, waar onderwijs gegeven mag worden. Heere, zou u in ons midden willen zijn? Wilt u in ons midden komen? U hebt het zelf beloofd. En ik ben met uw lieden. Al de dagen. Al de dagen. Ook vandaag. O, geef geloof om dat te geloven. Al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Maar misschien zitten we hier vanavond wel en kunnen we er niets meer van bekijken. Dat we met Sion moeten zeggen, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. De hemel lijkt zo dicht, bidden lukt niet meer. Het lezen doen we liever maar niet meer, want het lijkt alles zo hopeloos geworden. Maar Heere, zoudt u dan vanavond eens over willen komen? Want u hebt het toch gezegd, al zou een moeder haar zuigeling vergeten. Als dat nog zou kunnen gebeuren. Maar zo ben ik niet. Want ik zal u nooit begeven. Ik zal u nooit verlaten. Omdat u, Heer Jezus Christus, in die duisternis geweest bent. Waar ik moest uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat uw kerk nimmer meer van u verlaten zou worden. Maar tot u genomen zou worden. O, zoudt u dan vanavond nog eens willen bevestigen? Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. En nooit, nooit zal ik u begeven, nog verlaten. Heere, wil zo ons gedenken. Ook als we hier met bijzondere zorgen en moeiten zitten uit het dagelijkse leven. U weet alle dingen, we mogen het in uw hand leggen. Zie zo in gunst op ons van boven te neer. Geef ons nog het goed uur in uw huis. Ja, verblijd ons nog in uw bedehuis. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 136, de versen 2, 3 en 4. Looft de grote God wiens troon hoger reist dan die der goon, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 2, 3 en 4 van Psalm 136. slotamen van de Bijbellezing gaan wij samen zingen. Psalm 131, het eerste vers. Mijn hart verheft zich niet, o Heer. Mijn ogen zijn niet groot verkeer. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En ook het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouw. 1 en 4 van Psalm 131 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er ligt een heel bijzonder Bijbelboek voor ons open deze avond. De brief aan de Hebreeën. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze brief ook een plaats te geven in het woord van God. En als je zo de boeken van het Nieuwe Testament doorbladert, dan krijgen we eerst de evangeliën en dan de handelingen van de apostelen. En dan komen er een aantal brieven waarvan we zeker weten dat ze van Paulus zijn geweest. En dan komt die brief van de Hebreeën. En dan na de brief van de Hebreeën komen er nog wat kleinere brieven, waarvan we ook zeker weten van wie ze geweest zijn. Van Petrus, Jacobus en Johannes enzovoort. Maar van wie die Hebreeënbrief is, weten we eigenlijk niet. Want aan het begin van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 1 vind je geen afzender. En ook aan het einde van de brief ook niet. Daarbij is het ook een hele bijzondere brief, want het is eigenlijk een brief in de zin van een soort preek die geschreven is. Maar wie is dan de prediker van deze brief? Wie is dan de schrijver? Dat is een vraag die tot op vandaag onbeantwoord is. Is het Paulus of is het een andere apostel? Nou is het al een hele oude gedachte dat de Hebreeënbrief van Paulus is geweest. En hoe komt dat? Er zijn handschriften gevonden. Dat zijn van die handgeschreven kopieën van die brief van de Hebreeën waar wel de naam van Paulus te vinden was. En daar wijzen ook de Statenvertalers op als ze hun inleiding schrijven boven de brief aan de Hebreeën. En laten we dan maar, al weten we het niet helemaal zeker, toch deze apostel maar houden voor de schrijven van deze brief. Want al zijn er misschien dingen die niet passen bij de manier en de stijl van Paulus, toch zijn er ook wel weer elementen die passen precies bij datgene wat Paulus heeft mogen prediken. En trouwens, los daarvan is er nog iets veel belangrijkers. En daar wil ik eigenlijk de nadruk op leggen. Of het nou Paulus is geweest of een andere apostel, de persoon die dit heeft geschreven werd geleid door de Heilige Geest. En dat kunnen wij met zekerheid zeggen. En de Heilige Geest heeft de schrijver geleid en wijsheid gegeven om een brief te schrijven. Ja, aan de Hebreeën. Wie zijn dat? Ook dat laat de Bijbel heel duidelijk weten, want als we terugbladeren naar het boek Genesis in hoofdstuk 14 vers 13, dan komen we daar de naam van Abraham tegen en dan wordt hij als in één adem de Hebreër genoemd. Dus de Hebreeën, dat zijn de nakomelingen van Abraham, nakomelingen van Heber, die daarvoor leefden. Het is het volk der Joden. Om het nog concreter te zeggen, de apostel richt zich op de Joodse christenen. En dat zijn mensen geweest, net als heidense christenen, die zichzelf hebben leren kennen als zondaar voor God en die uit genade zalig geworden zijn, niet uit hen, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zij zijn tot geloof gekomen in Christus. En als je deze brief zo aan doorlezen bent, dan merk je dat de apostel zich richt op mensen waarbij dat geloof aan het kwijnen is. En dat er mensen zijn waarbij het geloof weg lijkt te raken. Door allerlei omstandigheden, vervolging, mishandelingen. Sommige van deze lezers die zijn daadwerkelijk in de gevangenissen terechtgekomen. En toen dreigde ook het gevaar om van alles wat ze geleerd hadden en meegemaakt hebben afscheid te nemen. Zover kan het soms gaan in het geestelijke leven. Als er zo'n duisternis door allerlei omstandigheden over je hart komen, dat je wel eens zou kunnen zeggen, ik stop ermee. En met dat je het zegt, voel je dat je de Heilige Geest bedroeft, als je het leven der genade mag kennen. Maar er blijkt zelfs ook in onder de lezers mensen geweest te zijn die daadwerkelijk gebroken hebben met het geloof, waarvan achteraf gezegd moeten worden, het is niet meer dan een tijdgeloof geweest. Die werkelijk afgevallen zijn. En vandaar dat je in deze brief regelmatig aansporingen vindt om te volharden in het geloof. En hoe doet de apostel dat? Dat doet hij op twee manieren. Hij wijst de lezers van zijn brief steeds op het Oude Testament. En het eerste wat hij doet vanuit het Oude Testament is om te laten zien wie Christus is. En wat Christus gedaan heeft voor zijn volk. Oh, wat mag de apostel een licht laten schijnen in deze brief over die oudtestamentische eredienst. En wat heeft daar het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus niet geschitterd? Als de middelaar Gods en der mensen. Als die grote hoge priester van het huis van God. Die tegelijkertijd de borg is van zijn kerk. En in heel die ceremoniële eredienst van het Oude Testament, daar is Christus ingetekend en Christus heeft dat alles vervuld. En daarom schrijft de apostel ook aan het begin van de Hebreeënbrief dat God voortijds, veelmaals, dus heel veel keer, en op velerlei wijze, op allerlei verschillende manieren, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten en heeft de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus op allerlei manieren in het Oude Testament kwam de Christus ter sprake. Kijk, en u wil de apostel zeggen tegen die mensen die zo wankelen in dat geloofsleven, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden door de Zoon van God, die in die oudtestamentische eredienst zo geschitterd heeft. En daarom komt het aan op het geloof in Hem alleen, want zonder geloof in Christus kan een zondaar voor God niet bestaan. En steeds wilde de schrijver van de Hebreeënbrief zijn lezers daarop wijzen. O, in het Oude Testament, daar heeft de Christus der Schriften geschitterd als de enige grond van zalig worden. En ook toen gold het al. Alle beloften Gods zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Dat is het eerste. Hij liet Christus schitteren vanuit de oudtestamentische eredienst als de enige grond van het geloof. Maar de apostel gebruikt het Oude Testament ook nog op een tweede manier om aan te sporen in dat geloof te volharden. En hoe deed hij dat? Hij wees niet alleen op Christus die in het Oude Testament geschitterd heeft, maar hij wees ook op de ware gelovigen in de tijd van het Oude Testament. Dat waren voorbeelden die de apostel de lezers van zijn brief voor wilde houden van mensen die van zichzelf ook niet in staat waren om het geloof te werken en dat ook in stand te houden. En door genade hebben ze toch mogen volharden in dat zaligmakende geloof. Dat is die wolk der getuigen, zoals hoofdstuk 12 daarmee begint. Allemaal zondaren die dood waren in de zonden en de misdaden. En die ook in het Oude Testament met Christus zijn levend gemaakt. En toen dat gebeurde, kregen ze iets zeer rijks. Namelijk dat ware zaligmakende geloof. En wat wil Paulus nu in het bijzonder in hoofdstuk 11 aan zijn lezers en ook aan ons duidelijk maken? Wat dat zaligmakende geloof, als dat eenmaal hier in het hart gelegd is en gewerkt is, wat dat geloof vermag. En als de Heer het geeft, willen we dan in de komende tijd verschillende van die geloofsdaden gaan overdenken uit het leven van Gods kinderen in het Oude Testament. opdat het ons tot jaloersheid zou verwekken. Als we horen dat geloof dat ze ontvangen hebben en hoe ze door dat geloof hebben mogen leven en volharden. En dat het ook, kinderen van God in ons midden, tot onderwijs mag zijn voor uw geloofsleven. En wat zou het groot zijn als we dan zo deze geloofsgalerij mogen doorwandelen, dat wij herkenning mogen vinden in het geloofsleven van deze mensen. Zodat ook door de prediking over dit gedeelte van Gods woord er iets in je hart mag gaan leven, zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk, ook van toen. Wis, ze zijn mijn hartevrienden, hunne taal mijn hartetolk. Nou, voordat de apostel nu verschillende personen in het licht wil zetten, begint hij eerst met een inleiding in de versen 1 tot en met 3. En in die inleiding gaat hij het eerst hebben over wat dat geloof nu is. En dan doet hij 3 dingen. In het eerste vers gaat hij als het ware een definitie geven wat dat geloof nu is. In het tweede vers laat hij ons weten wat dat geloof doet. En in het derde vers laat hij ons weten wat het geloof ziet. We gaan eerst maar eens beginnen met vers 1. Ik ben met bijbellezingen niet gewoon om een thema en verdeling te doen, maar ik ga gewoon de tekst rustig doorlezen, proberen uit te leggen en dan zullen wij de geestelijke lessen eruit op mogen diepen. We gaan met vers 1 beginnen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men ziet, niet ziet. Je zou kunnen zeggen, in vers 1 gaat de apostel heel eenvoudig een definitie geven. Wat is het ware geloof? Maar als je die eerste zin zo leest en nog een keer leest en nog een keer leest, dan kan ik me best voorstellen dat het niet 1, 2, 3 duidelijk is. Laten we eerst maar eens een streepje gaan zetten onder het belangrijkste woord van dit hoofdstuk en dat is geloof. Wat bedoelt de apostel nu precies met het woordje geloof? Heel eenvoudig, het zaligmakende geloof. Dus hier wordt niet over een historisch geloof of een tijdgeloof of een wondergeloof gesproken, maar echt over dat ware zaligmakende geloof. En dat blijkt uit de context. Daarom zijn we ook begonnen te lezen bij vers 38, waar gesproken wordt over de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En aan het einde van vers 39 staat, maar van degene die geloven tot behoudenis van de ziel. Nou, die twee uitdrukkingen laten wel heel duidelijk zien, het gaat hier om het zaligmakende geloof. Het geloof dat een zondaar zalig maakt, rechtvaardig maakt voor God. Wat is dat dan? Nou, we hebben kort geleden gemeente zondag 7 overdacht. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook dat vaste vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, en dat is het wonder voor degenen die zalig worden, ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, niets van ons. Totaal niet, maar uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. En als de leerling in de catechismus dat zo uitspreekt, dan weet hij waar hij het over heeft. Dat geloof is hem geschonken. En door dat geloof ontving hij, wat? Bevindelijke kennis van de drie enige God, bevindelijke kennis van Christus. En die kennis werd verdiept in zijn leven. Er is een oppas gekomen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. En door die geloofskennis is hij steeds meer en meer tot de zekerheid gekomen dat al zijn zonden door God vergeven zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest heeft dat willen toepassen. En wat een wonder is het in het geloofsleven. Als voor de eerste keer dat geloof wordt gewerkt, dat zich richten mag op Christus. Als Christus zich gaat openbaren vanuit het evangelie, daar alle hoop je gans ontviel en niemand meer zorgde voor je ziel. En je dacht, het is een hopeloze zaak, het is een verloren zaak. Zou zo'n goddeloze vijand, zo'n zondaar nog zalig kunnen worden? En al heb je duizenden keren gehoord van de Heer Jezus Christus. Toen gebeurde het, onder de prediking van het woord, of in de stilte van de binnenkamer, bij het geopende woord, dat Christus tot je kwam en hij ging zichzelf aan je openbaren. Hij ging tot je ziel spreken. En daar kreeg je voor het eerst een geloofd zicht buiten jezelf op die lieve zaligmaker. En wat er toen in je ziel gebeurde, kon je niet met woorden omschrijven, maar daar was iets, zulk een is mijn liefste. Of misschien wel met andere woorden, maar het werd zo groot voor je, je kon alleen nog maar zingen, nu kan ik zalig worden, want ik heb Christus gezien. Heeft Paulus dat moment nou voor ogen, als hij hier in dit hoofdstuk gaat spreken over het geloof? O, vast en zeker heeft hij daaraan gedacht. Want daar begint dat geloofsleven, dat zich richt op Christus, als hij zich aan je ziel gaat openbaren. En toch bedoelt Paulus dat in de eerste plaats niet. Ook niet als hij straks allerlei voorbeelden gaat noemen van het geloofsleven. Wat bedoelt hij dan? Nou, als dat geloof gewerkt is door de Heilige Geest in de ziel van een zondaar, dan ontstaat het leven des geloofs. Dat is het leven waarin geloofsdaden openbaar komen. Dat is een leven waarin geloofsgehoorzaamheid openbaar komen. Dat is een leven waarin de geloofsoefeningen een plek gaan krijgen. En dat wil hij laten zien in Hebreeën 11. En ja, dan moet dat begin er wel zijn, zeker. Als er geen geloof in Christus is, als basis, als fundament van het geloofsleven, dan kan er verder ook niet zijn. En daarom is het altijd maar weer de vraag, heb ik dat ware geloof? Hoe kom ik aan dat ware geloof? Ja, dat begint in de wedergeboorte. Maar als dat ware geloof dan geschonken wordt, dan komt ook de geloofsgehoorzaamheid, dan komen de geloofswerkzaamheden, dan komen de geloofsdaden en dan komt de geloofsvolharding, waar Paulus in het bijzonder de nadruk op wil leggen. Mag ik het even met een paar voorbeelden alvast duidelijk maken? Als er nou geen geloofsband was tussen Noach en Christus, hoe had hij dan ooit in geloofsgehoorzaamheid die grote ark kunnen bouwen? En als Abraham nou geen geloofsvereniging met Christus kende, hoe had hij dan ooit door het geloof zijn zoon kunnen offeren? En als Mozes dat ware geloof nou niet had, hoe had hij dan ooit kunnen weigeren om een zoon van Farao's dochter genaamd te worden? En als Rahab de hoer dat ware geloof niet ontvangen had, hoe had ze dan ooit die verspieders door het geloof kunnen verbergen? En hoe had het dan ooit kunnen plaatsvinden dat ze niet omgekomen was? Hoe had Simson ooit, want zijn naam wordt ook in deze rij genoemd, een leeuw kunnen verscheuren en zoveel Filistijnen kunnen doden? Voelt u, gemeente, dat kon alleen in Christus krachten. En dan moet er toch wel een band gekomen zijn door het geloof met Christus. Kijk, en dat geloofsleven komt openbaar. En dat wil Paulus nu hier in Hebreeën 11 gaan beschrijven. Maar daarmee komt natuurlijk vanavond wel een indringende vraag tot ons allemaal. en alles beslissende vraag: ben ik wederom geboren? Ken ik nou dat ware geloof dat geleerd heeft: ik lig midden in de dood, maar mijn reinigmaking en zaligheid ligt buiten mij? En is dat aan je geopenbaard, zodat er een vluchten kwam tot Christus door het geloof? Mag je nou door het geloof weten dat Hij de enige grond is voor de zaligheid? Daarom is het altijd weer belangrijk, gemeente, dat we onszelf onderzoeken of wij in dat geloof zijn. Dat we onszelf gedurig bij het open woord van God met gevouwen handen beproeven. Heren, hoe ligt dat nou tussen u en mijn hart? Heren, hoe is dat nou in mijn hart? Heb ik nou dat ware geloof? Laat mij dat weten, heren. Want waar wij onze schriftlezing mee geëindigd hebben, is toch wel een aangrijpende zaak. Het is onmogelijk om Gode te behagen zonder het geloof. En een andere plaats zegt: al wat uit het geloof niet is, is zonde. Dat snijdt alles van de mens af. En dat is een hele pijnlijke ontdekking. Als je meent geloof te hebben, maar de Heere zegt: zonder geloof kun je me niet behagen. En alles wat je zonder geloof doet, dat is zonde. Ja, gemeente, als ik dan voor mezelf de afgelopen dag bekijk, ik weet niet hoe dat bij u is, maar wat hebt u vandaag door het geloof gedaan? Wat heb ik door het geloof gedaan? Wat heb jij door het geloof gedaan? Zou het een lang lijstje worden als je het op kon schrijven? En wat heb je allemaal niet door het geloof gedaan vandaag? We zitten hier als grote zondaren. Voelt u hoe noodzakelijk dat geloof is, maar ook de oefeningen van het geloof in de praktijk van elke dag? Kijk, en daar wil Paulus ons lessen over geven. Dat geloof is nodig bij het begin en bij de voortzetting en het verloop van het geloofsleven. We gaan verder lezen. Er staat verder in onze tekst, in vers 1. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Als nou dat ware geloof in je hart gekomen is, gemeente, dan komt er een levende hoop. Dat gaat samen op. En je zou er ook nog de liefde bij kunnen noemen. Op grond van het geloof wat de Heilige Geest werkt door het woord, ga ik hopen. Kijk, als je ontdekt wordt aan je zonde en je loopt gebukt onder de last van je zonde, en de Heere vindt je dikwijls in de binnenkamer met een verbroken en verslagen hart, en je roept uit de diepte van ellende, en de Heere die komt over en die gaat vanuit het woord spreken van zijn beloften, die spreken van de vergeving der zonde, dan gebeuren er twee dingen in je leven, in je hart. Want als de Heere die belofte gaat afdrukken in je hart, dat er vergeving is voor je zonden, dan zal de Heilige Geest geloof geven dat dat echt mogelijk is, zodat je het gaat verstaan: ja, inderdaad, het is niet alleen voor anderen, maar het is ook voor mij. En tegelijkertijd wordt er hoop geboren. Er wordt verwachting geboren. Er komt een uitzien naar de vervulling van de belofte. O, als je moet zeggen, als dat de beleving van je hart is: rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden, en de Heere gaat spreken: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, en het geloof komt erin mee, dan ga je hopen. Hopen dat het goed komt, omdat de Heer het beloofd heeft. Dan mag je door dat geloof vastklampen aan die belofte die de Heer je schenkt. En daarmee komt er zo'n hoop en verwachting. Ik denk aan Abraham. We zullen het in de toekomst nog horen. De Heer heeft gezegd, toen hij daar in Ur der Chaldeeën zat, daar moet je weg, Abraham. Ga uit uw land. En ik zal de weg wijzen. Ik zal je brengen in een land waar ik wil dat je komen moet. En door het geloof is hij gegaan, niet wetende waar hij zou komen. Maar dat geloof ging wel gepaard met hoop, want steeds was zijn hoop op de Heere gevestigd. Hij zal mij leiden, hij zal het goed maken, hij zal mij brengen op de plaats waar ik zijn moet. Kent u iets van die levende hoop? Dat ontstaat door het geloof op het woord van God. O, dan kun je bij tijden je zo vastklampen aan dat woord van God. Dan mag je je bij tijden zo verheugen in die beloften die God gesproken hebt. Al is de vervulling er dan nog niet. Maar het is zo'n groot wonder voor je. Het geeft een uitziend leven. En je kan bij tijden zingen, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ja, dan gaat er iets leven van binnen. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kijk, dat is nou wat Paulus hier bedoelt. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Vanuit het woord geopenbaard. En dan zegt hij tenslotte nog iets bij. Een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is het laatste stukje van vers 1. Nou, dat is ook een les. Ja, wij willen graag iets zien, iets tasten. Het moet kloppen, het moet hier precies kloppen in mijn verstand. Je wil het liefst, misschien zeg je dat wel, jongelui, was de Heer Jezus nog maar op aarde, dan kon ik naar hem toe, dan kon ik hem zien en dan... Maar zo werkt het niet in het geloofsleven. Niet zien en nochtans geloven. Dat moest Thomas ook zo leren, hè. Tweede paasdag heb u er nog van mogen horen. Hij had gezegd, indien ik in zijn handen niet zie de teken der nagelen en mijn vingers steken in de teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Ik zal absoluut niet geloven, zo staat er. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, hebt gij geloofd. Maar zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Niet zien en toch geloven. Dan denk ik weer even aan Abraham, om het maar te illustreren. Abraham had ook zo'n rijke belofte gekregen. Abraham, je zal tot een heel groot volk worden. En uit jouw nageslacht zal de Heer Jezus geboren worden. Heeft hij de Heer Jezus gezien? Nee. Nee. Hij heeft niet gezien dat er in zijn nageslacht een jongetje werd geboren in de stal van Bethlehem. En dat was de Heer Jezus. Nee. En toch heeft hij het wel gezien. Niet gezien, maar geloven gezien. Want wat staat er in de Bijbel, in Johannes 8? Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien, de dag van mijn komst, de dag van mijn geboorte, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Hij zag Christus niet letterlijk, maar door het geloof heeft hij hem toch gezien. Dat wordt hier bedoeld. En zo kan het zijn dat je met een onvervuld woord, een onvervulde belofte, door het leven gaat. En dat je uitziet naar de vervulling. Maar het blijft uit. Het lijkt of het niet komt. En dan kan er soms een periode in je leven aanbreken, dan zeg je, zouden Gods beloftenissen ooit wel hun vervulling, nog hun vervulling missen? Zou de Heere nog wel op zijn woord terug willen komen? Heb ik misschien niet wat aangepraat? Is het wel van de Heere geweest? En weet je wat de Heere dan wel eens wil doen? in die strijd terugkomen op zijn eigen werk. Je nog een keertje brengen bij die belofte die hij tot je ziel gesproken heeft. En al is dat dan de vervulling nog niet, maar dan gaat er toch iets in je hart leven. Het is er nog niet, ik zie het nog niet, en toch zal het komen. Dat wat je op dit moment nog niet ziet. En toch mag het geloven zijn. Het komt. Dat kan namelijk ook gebeuren als je zo in de praktijk van je leven met allerlei raadsels te doen krijgt. He, dat de Heer een onbegrepen weg met je gaat. Dat er een grote moeilijkheid in je leven komt. Dat de Heer je een bepaald kruis oplegt. En dat je niet direct kan begrijpen waarom dat de Heere dat doet. En al zijn de omstandigheden nog hetzelfde, dan wil de Heer in die omstandigheden wel eens een bemoediging geven. Een vertroosting geven. En al zie je de uitkomst totaal nog niet, maar het kan wel eens rust geven. Een stil vertrouwen, ondanks de moeilijke omstandigheden die er nog zijn, maar toch een stil vertrouwen dat het toch nog een keer goed komt. Of dat de Heer er toch iets goeds mee voor heeft. Om dan die momenten te kennen, al zijn de omstandigheden hetzelfde, al zie je er niets van, het toch in zijn hand te mogen leggen. En hoe het dan ook is, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven, want dit weet ik, dat God met mij is. Wat is het ware geloof? Toch een bijzondere gave, toch een kostelijke gave. Want door dat geloof verkrijgt een kind van God zoveel. En dat wil ik in de tweede tekst gaan uitleggen. Want door hetzelfde, dat is het geloof, door hetzelfde geloof, hebben de ouden getuigenis bekomen. Vers 2 begint met het woordje want. Want door hetzelfde geloof. Dat laat zien dat er een verband is tussen vers 1 en 2. De apostel wil eigenlijk zeggen wat ik nu eigenlijk in vers 1 uitgelegd heb, beschreven heb, dat ga ik je nu in vers 2 bewijzen. Het is echt zo dat het geloof de enige grond is van de hoop en dat door het geloof dingen worden gezien die er nog niet zijn. Kijk maar, zo zegt Paulus, naar de ouden van het Oude Testament. Wie bedoelt hij? Wie bedoelt hij nou met dat woordje de ouden? Nou, dat zijn de ware gelovigen vanaf Adam tot het moment dat Christus gekomen is in de stal van Bethlehem. Heel die periode van het Oude Testament waren er kinderen van God en die bedoelt hij met de ouden. Dus dat betekent niet oude mensen, want onder die kinderen van God waren ook kinderen. Denk aan de kleine Samuel. En David heeft op jonge leeftijd de Heere gevreesd. En wat dacht je van Obadja? Dus het gaat niet om oude mensen, maar al die mensen, kinderen, jongeren en ouderen van het Oude Testament die de Heere vreesden. Het hele volgeslacht van de Hebreeën, zou je kunnen zeggen. En dan gaat Paulus in het vervolg een aantal van die personen noemen. Nee, niet iedereen. Heel veel voorbeelden heeft hij achterwege gelaten. Hij had het nog wel aan kunnen vullen. Dat komen we later ook wel tegen. Wat zal ik nog meer zeggen, zegt Paulus dan. En toch, datgene wat hij mag schrijven is voldoende voor de Hebreeën om te laten zien hoe die ouden van het Oude Testament door het geloof hebben geleefd. In hun leven kwamen de vruchten van de wedergeboorte openbaar. Geloof en bekering. Kijk, en dat wil Paulus zijn Joodse lezers voor ogen houden. En daarmee allereerst benadrukken, zeg luister eens Hebreeën. Kijk eens terug naar je voorgeslacht, naar die ouden van het Oude Testament. Die hebben door het geloof geleefd. Maar dat was nou precies hetzelfde geloof als jullie, kinderen van God, nu mogen hebben. Precies hetzelfde geloof, want de Heer is onveranderlijk en zoals de Heer vroeger werkte, werkt hij nu ook nog. En kijk dan eens naar die mensen. Hoe zij dat ware geloof hebben ontvangen en hoe ze mochten volharden in dat geloof. En laat dat dan eens tot troost zijn, nu er zoveel op jullie geloofsleven afkomt. Die mensen die toen leefden, Hebreeën, die hadden hetzelfde geloof als de kinderen van God van nu. Om het zo eens te zeggen, gemeente, Abraham, de voorvader van de Hebreeën, was net zo goed een levende brief van Christus, een leesbare brief van Christus, als Paulus die eeuwen later leefde. En dat bewijst de schrift zelf. Want dan denk ik weer even aan Abraham. Ja, ik gebruik natuurlijk voorbeelden om het te illustreren. U kent natuurlijk wel de geschiedenis dat Abraham het werkelijk niet meer kan bekijken. Misschien is dat met jou wel vanavond zo of met u. Je kan echt wel vertellen wat de Heer aan je ziel gedaan heeft. Maar vanavond is het helemaal weg. Een en al hopeloosheid, duisternis. En je weet niet meer hoe de belofte ooit nog vervuld moet worden die de Heer je gegeven hebt. Nou, zo zat Abraham ook een keer in zijn tent, midden in de nacht. Ja, de Heer had hem beloofd dat hij een zoon zou krijgen, maar het kwam er niet en het kwam er niet. En ik dacht, zou het ooit nog wel gebeuren? Zou God zijn belofte wel gaan vervullen? Maar de Heer zag hem zitten, midden in de nacht. Hoor je dat, als je niet kan slapen vanwege je nood? De Heere zie je wel hoor. En dan komt de Heere. En hij zegt, Abraham, kom nou eens uit die tent. Kom nou eens mee naar buiten. Weet je wat de Heere kwam doen? Die kwam terug op zijn eigen werk. Wat een goede God, hè. Wat een trouw, hè. Dat hij altijd weer terugkomt op zijn eigen werk. En hij zegt, Abraham, kijk eens omhoog. En ga nou die sterren eens tellen, zo je kunt. Maar dat kon Abraham niet. Zoveel sterren, zo ontelbaar. Maar wat gebeurde er wel in het hart van Abraham? Met dat de Heere terugkwam op die belofte, met dat de Heer opnieuw tot zijn hart ging spreken en daarbij als het ware die sterren als een sacrament erbij gaf, werd het geloof in zijn hart zo versterkt dat er staat in Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd. Dat staat er. Dat was Abraham. En een eeuw later Paulus. Wat gaat hij doen in Romeinen 4? Hij gaat daar over Abraham spreken en dan gaat hij een algemene uitleg geven. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En dat zei Paulus uit eigen ondervinding. En hij illustreert het aan die geschiedenis van Abraham. Ziet u het, gemeente? Het geloof van Abraham, zo'n oude uit het Oude Testament, was exact hetzelfde zaligmakende geloof als Paulus in het Nieuwe Testament. Ja, dan is het toch echt waar wat Paulus heeft geschreven. Eén lichaam is het, één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Here, één geloof, één doop, Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen, door allen en in allen. En hoewel de trap en de maat en de verdieping van het geloofsleven verschillend kan zijn, maar al Gods kinderen kennen ten diepste het wezen van het geloof en het karakter van het geloof. Dat het zalig maakt en rechtvaardig maakt voor God. Mag je er ook iets van kennen? Het is om niet te verkrijgen. Hoor je dat? Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Kijk, en door dat geloof, gemeente, komt er een band met God. Door dat geloof komt er een band met Christus. Maar ook met Gods kinderen. Ook met die ouden waar Paulus over spreekt. En weet je wat de Heer dan wel eens wil doen? Bij het lezen van de schrift en bij het luisteren naar de prediking over Gods woord, over een bepaald persoon uit het Oude Testament, dat je daar in je eigen leven terug mag zien. Dat je opeens een band voelt met iemand die eeuwen geleden leefde. Dan kan het zomaar gebeuren dat je Jacob verstaat in Bethel. En dat je zomaar een psalm van David leest, dat vertolkt precies wat er in je ziel omgaat. En als het dan gaat om de keuze die de Heer in je hart werkt, dan kun je helemaal meekomen in de keuze van Mozes. En als je een verzondigd leven hebt, en dat je met name gezondigd hebt tegen het zevende gebod, dan kan het zo'n groot wonder worden dat Rachab de hoer werd gezaligd. En als je daar zo in zit over hoe je je kinderen moet opvoeden in de 21ste eeuw, en je loopt eronder te zuchten, en je leest dan hoe Hanna in zo'nzelfde tijd leefde en haar jongetje zo kon overgeven aan Eli in een donkere tijd. Dan mag je in het leven van die mensen, van die ouden van het Oude Testament, wel eens iets terugvinden van je eigen leven. En tegelijkertijd maakt de Heere op die wijze in zijn woord je gang en treden vast. Wonderlijk, hè? En dan kan best wel eens wezen dat je zegt, wat zou ik graag David wel eens hebben willen spreken. Wat zou ik graag eens een gesprekje gehad willen hebben met Hanna. Dat als je je leven terugvindt in het leven van die ouden, dat je dan ook kan zingen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Want die ouden, die mensen uit het Oude Testament, die kinderen van God, zo zegt de apostel hier, hebben getuigenis bekomen. Wat betekent dat? Drie dingen. In de eerste plaats heel eenvoudig dat de Heilige Geest wilde dat er over die personen iets in de Bijbel beschreven zou worden. Vandaar dat we iets over Abraham horen en over Rachab en noem al die mensen maar op. Maar als ik naar Hebreeën 11 lees, is mij wat opgevallen. Ik lees niets over de leugen van Abraham. Ik lees niets van de dronkenschap van Noach. Ik lees niets over de moord van Mozes. Ik lees niets over het overspel van David. Oh jawel, het enige wat ik nog tegenkom is dat Rachab wordt aangeduid als Rachab de hoer, maar er wordt niet verteld hoe dat leven is geweest. Daar zwijgt de apostel over. Willen de zonde wegstoppen? Wel nee, want in het Oude Testament staat het wel beschreven. Hoe het met Abraham geweest is toen die loog en wat Simson allemaal niet uitgespookt heeft en noem al die mannen maar op en al die vrouwen. Waarom staat het hier in Hebreeën 11 niet meer? Weet je waarom? Tussen Hebreeën 11 en de geschiedenis uit het Oude Testament heeft dat kostelijke kruis gestaan. Waar de Heer Jezus zijn bloed gaf, dat al die vuile zonden van die ouden heeft weggewassen. Weet je wat je boven Hebreeën 11 zou kunnen schrijven? Gelijk een duif door het zilver wit. En het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkselt gij door het goddelijk oog beloond. Weer met uw schoonheid pralen. Wat vinden we in Hebreeën 11 wel? Wat ze door het geloof, hoe ze door het geloof zijn geweest. En openbaar zijn gekomen. Kijk, dat is de eerste betekenis van het getuigenis. De Heere wilde dat dit zo in de schrift kwam. De tweede betekenis van die uitdrukking, zij hebben getuigenis bekomen, wil zeggen dat de Heere ook getuigenis in hun hart heeft gegeven. Ik hoop daar later nog op terug te komen. In Hebreeën, of in vers 4 staat er van Abel dat hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. En in het vijfde vers gaat het over Henoch die getuigenis bekomen had dat hij God behaagde. Wat wil dat zeggen? Dat de Heer het hier in het hart ging getuigen dat ze het ware geloof ontvangen hadden. En dat doet de Heer nog. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En hoe doet hij dat? Op verschillende manieren. Hij kan je laten weten vanuit het woord dat je geen vreemde bent van het leven der genade. Dan mag vanuit het woord de kenmerken van genade openbaar komen. En wat een zegen is het als je zo onder de prediking komt en je hebt bijvoorbeeld een week achter de rug waarvan alles gebeurd is hier van binnen in je hart. En dat er wat gebeden liggen er niet in de binnenkamer voor de Heere. De dominee weet er niets van. En toch komt het door de prediking vanuit het woord heel duidelijk naar voren. Dat je verwonderd raakt en zegt, hoe weet die man dat? Nou, die man weet dat niet, maar God weet het. En hij gaat daardoor een getuigenis in je hart geven, dat hij van je weet. En datgene wat er in je ziel geweest is, dat dat zijn werk is. Oh ja, het wordt nog rijker als je in het geestelijke leven Christus leert kennen. En dat je zijn stem mag kennen en herkennen vanuit het woord en vanuit het evangelie. Ja, het wordt nog rijker als de Heilige Geest met uw geest gaat getuigen dat je een kind van God mag zijn. Ja, dan mag je net als die ouden getuigenis bekomen in je hart. Dus het eerste was, de Heer heeft het laten beschrijven, het woord. Het tweede is dat ze het getuigenis in hun hart hebben ervaren. En dan de derde betekenis is dit, dat die ouden ook zelf getuigen werden. En dat kan toch niet anders, gemeente? Want zij zullen toch de lof van God gaan verkondigen. Hoe heeft Noach tijdens het bouwen van de ark, hoe is hij niet een prediker der gerechtigheid geweest? Hoe is Mozes niet openbaar gekomen in zijn keuze? Hoe heeft Rahab niet getuigd van haar begeerte om bij dat volk van God te mogen behoren? En hoe kon ook Jefta, die zijn naam ook genoemd wordt, niet verborgen blijven? Hoort de Heer ook u wel eens getuigen van datgene wat hij in je ziel gedaan heeft? Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, en dat tot eer van God. Zie daar de uitleg en de lessen van vers 2, gemeente. We gaan nog even naar vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Voordat Paulus nu allerlei verschillende personen naar voren wil halen om hun geloofsleven te schilderen, komt hij met een heel algemeen voorbeeld van wat geloven is. En dan wil hij iets benadrukken wat alle ware gelovigen kennen. Namelijk geloven en niet zien. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. En dan komt hij met iets dat heeft werkelijk niemand gezien. Daar is niemand bij geweest. De schepping. Want op de zesde dag waren Adam en Eva pas geschapen, toen was al het andere al geschapen. Dus zelfs Adam en Eva zijn er niet getuigen van geweest, hoe het gras werd geschapen, hoe de zon werd geschapen. En toch leert de Heere geloven in die schepping. Alle dingen heeft de Heere geschapen, uit het niets. Als wij iets willen maken, heb je altijd grondstoffen nodig. Maar de Heer had niets nodig. Hij maakte alles uit niets. Alles wat er in zijn schepping te vinden is. En hoe deed hij dat? Door het woord, zegt vers 3. Want toen de aarde nog woest en ledig was, klonk daar de stem van de Heere, er zij licht. En het was er. Uit het niets was daar het licht. En dat deed hij, zo staat er in vers 3, door het woord. In mijn Bijbel staat het woordje woord met een kleine letter. Maar je mag er net zo goed een hoofdletter van maken. Want iemand die een beetje bekend is met de schrift, die weet wel dat de Heer Jezus de naam woord draagt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En door hetzelfde heeft God alles gemaakt. Dus God heeft door zijn zoon alles gemaakt. En daarom nam God het initiatief. Ik hoop er een zondagmiddag nog meer van te mogen zeggen. Maar God nam het initiatief om te gaan scheppen. Maar hij deed het door het woord van zijn zoon. Dus toen God wilde dat het licht werd op aarde, sprak zijn zoon, er zij licht. En de geest die zweefde op de wateren, zorgde dat het licht er kwam. En zo is de ganse schepping tot stand gebracht. Hoe weet ik dat? Bewijzen kan ik het niet. En als ik het wil bewijzen, ja, dan moet ik buiten het woord terecht. Dan moet ik gaan zoeken in de wetenschap. En dan moet ik allerlei onderzoeken gaan uitvoeren en die zijn er al uitgevoerd. En er komen allerlei conclusies uit van miljarden jaren en u kent dat allemaal wel. Hoewel, als je in de strikken van het geloof van de evolutietheorie terechtkomt, dan vroeg of laat weet je het ook niet meer te bewijzen. Maar weet je wat veel mooier is? Om kinderlijk te geloven. Zoals het hier in het woord staat, zo is het, Heere. Hoef je niet meer te redeneren. Hoef je niet meer druk te maken om allerlei wetenschappelijke studies en onderzoeken. Maar dan heel eenvoudig, 6 dagen, alles geschapen. En op de 7e dag heeft God gerust. En alles wat ik in deze schepping mag zien, in dat ruime hemel rond en hier op aarde, dat is ontstaan uit het niets. Ze zijn niet geworden, niet ontstaan uit iets wat ik wel kan zien. Nee, ik heb niets gezien, ik kon niets zien, er was ook niets. Maar uit het niets heeft God alles geschapen. En weet je wat het kinderlijke geloof dan zegt? Zo almachtig is mijn God en Vader. Meer hoef je niet te zeggen. Je hoeft een ander ook niet te overtuigen, maar getuig heel eenvoudig, met een kinderlijk geloof, ziende alles wat de Heer geschapen heeft, zo almachtig is mijn God en Vader. Het geloof ziet dus achter het zichtbare, de onzichtbare God en Vader, die dit alles tot stand heeft gebracht. Het geloof ziet achter de geopenbaarde en zichtbare dingen de onzichtbare drie-enige God. En dat doet rusten op hetgeen de Heere gesproken heeft. Als je het zo overdenkt, gemeente, dan is geloven toch eigenlijk heel eenvoudig, hè? Hij zegt het en ik geloof het. Of vindt u dat te eenvoudig? Oh ja, ik weet wel, het geloofsleven is een strijdend leven. Want er zijn zoveel doodsvijanden, er komt zoveel op af. Maar u die het ware geloof kent, zeg het mij eens. Die momenten dat het geloof in de beoefening was, was het toch niets eenvoudiger om te geloven. Toen werd het onmogelijk om niet te geloven. En kon je zo eenvoudig zeggen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. kinderlijk geloven in datgene wat God tot je ziel spreekt, vanuit het woord. O, als het geloof in de beoefening is, is er niets zaliger en niets heerlijker dan te geloven. Eenvoudig, kinderlijk geloven. Dominee, hoe kom ik daar dan aan? Is dat echt je vraag? Voel je ook zo dat je dat mist? Nog één keer naar vers 3. God kan uit het niets iets tot stand brengen. Zo is het ook met dat ware geloof. Want waar lijkt je hart nou op? Van nature. Nou, precies zoals de wereld omschreven werd in het eerste vers van Gods woord. Woest en ledig en duisternis. Wat moet daar nou voor goeds uit voortkomen? Uit dat woeste, lege, donkere hart. Waarbij je ook nog vanavond misschien moet zeggen, het is keihard. Nou, gemeente. Als de Heer met kracht spreekt, er zij licht, is het er. Als Hij vanavond langskomt, terwijl je daar ligt, in je verlorenheid, in je duisternis, in je woesternij, in je leegheid, in je hardheid. En Hij komt langs en Hij buigt zich over je neer, terwijl je daar ligt in je walgelijkheid, in je verlorenheid. En Hij zegt, leef, ik zeide in uw bloeden leef. En Hij past dat toe, dan ben je levend gemaakt, terwijl je hier zat. Zie je wat God vermag? En als Hij je zo levend maakt, schenkt Hij dat ware zaligmakende geloof in je hart. En daarom al wat je ontbreekt, kan Hij tevoorschijn roepen uit het niets. Zoals Hij eens de aarde door het woord heeft toebereid, zo wil Hij ook het hart van een zondaar toebereiden. Dat wil heel eenvoudig zeggen, Hij wil zo gaan werken in je hart, dat alles op zijn plaats komt. Laat zo dan ons gebed mogen zijn. O Heere, schenk mij toch dat ware geloof. En als het er is, vermeerder ons het geloof. Tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo wilt u onderwijs geven, zo midden in de week, vanuit uw woord. En Heere, wat staat er toch veel in uw woord. Ook als het gaat om die ouden die getuigenis hebben gekregen, dat ze dat ware geloof hadden ontvangen, hoe dat ook openbaar kwam. En wat een zegen als we daar in ons leven terug mogen vinden, ook op verschillende wijzen waarin dat geloof openbaar mag komen. En Heere, zou u dan ook dit woord van deze avond met uw zegen willen achtervolgen, en dat we ook hongerig gemaakt zijn naar verder onderwijs, hoe dat nou bij die ouden was, opdat het ook in ons leven openbaar mag komen. Hartelijk dank, Heere, voor datgene wat u gaf, en dat u ook in ons midden wilde zijn, om te spreken en ook om te luisteren. Heer, en als we deze plaats weer gaan verlaten, bewaart u ons op onveilige wegen en leidt ons heen naar zondag, om uw woord te mogen horen, opnieuw te mogen horen en onderwijs te mogen ontvangen. Heer, wilt u zelf honger werken in het hart naar uw woord, en waar honger is, daar is ook voedsel. Heere, geef dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan van het geloof zingen uit Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, vers 7. Dat Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.